Een beetje leraar heeft een leerstoel vandaag de dag. Ik hoop ook dat het een leeravond wordt voor ons allemaal. Het gaat over het kroniekenboek. Er zijn twee delen van het kroniekenboek. Voor zover wij weten, kunnen we nooit voor 100% zeggen wie die boeken geschreven heeft. We nemen aan dat het de priester schriftgeleerde Ezra geweest is. Uit allerlei bronnen blijkt dat Ezra hier achter zit. Maar vanmorgen las ik in het Nieuwe Testament, en de Heer Jezus zegt het, en dan gaat het om een citaat uit Psalm 40, dat David door de Heilige Geest gedreven gesproken heeft. De Heer Jezus zegt dat het Oude Testament niet zomaar is ontstaan, maar dat dat te maken heeft met de Heilige Geest. De Heilige Geest, God de Heilige Geest, heeft aangezet tot het schrijven van Bijbelboeken. En daar hebben we nu iets van in onze handen. En nu snap ik het best. Het boek Kronieken werd veelal overgeslagen, omdat het bol stond van namen, soms hele moeilijke namen, waar je je tong over brak. En als je het al een beetje redelijk kon uitspreken, dan denk je, over wie had ik het ook wel weer? Dan was je dat ook in no time weer kwijt. Het landde niet zo. Je hebt natuurlijk boeken die verhalend zijn, waarvan je denkt, oh ja, ik kan het eigenlijk van jaar tot jaar, van maand tot maand, van dag tot dag een beetje volgen. Maar dat is bij Kronieken niet zo. Kronieken is best een moeilijk boek ook om te begrijpen. Gaat het nu over toen? Gaat het over nu? Of gaat het over straks? Dat zijn best moeilijke dingen in het Kroniekenboek. Toch hoop ik dat deze avond in die hele serie over van wat zijn nu de karakteristieken, wat zijn nu de bijzondere kenmerken van een Bijbelboek, dat ook in die zin deze avond een zegen heeft voor u. Dat vanwege de Heere een zegen zal zijn, staat voor mij vast. Of ik die zegen ook kan uitstallen, uitleggen, dat is dat is een tweede altijd. Daar wil ik ook graag voorzichtig in zijn. Ik wil met u een paar stukjes lezen uit het eerste boek van de Kronieken en misschien straks nog iets uit het tweede boek. Eerst uit 1 Kronieken hoofdstuk 4 en dan uit hoofdstuk 9. Twee kleine stukjes. Eén Kronieken 4, en dat doe ik met een bepaalde bedoeling, maar dat zal duidelijk worden. 1 Kronieken 4, vers 9, Jabes was de aanzienlijkste onder zijn broeders en zijn moeder had hem Jabes genoemd, want zij zei, ik heb hem met smart gebaard. Jabes nu riep de God van Israël aan met de woorden, wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten. Laat uw hand met mij zijn, weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. En God schonk wat hij had gevraagd. Even tot zover. Ik weet niet of u het boekje kent, Het Gebed van Jabes. Dat is een bestseller aan het worden. Ik weet niet of u dat ooit hebt beluisterd in wat we wel eens noemen prosperity teaching. Dat is een beetje een moeilijke term. Een soort welvaartsevangelie. Als je een beetje voor God bent, dan is God voor jou. Bijna in de trant van als je nu genoeg geld geeft in het kistje van ene meneer Tessel, dan wordt de Sint-Pieter in Rome wel gebouwd, maar dan springt jouw ziel in de hemel. Dat komt helemaal goed met je. Wij kennen deze situatie uit de dagen van Luther. Daar hebben we allemaal waarschijnlijk wel van gehoord. Dat het toen zo getrakteerd werd. Maar dat is vandaag weer terug, is helemaal terug. Niet die meneer Tessel, die is al lang overleden. En ook niet dat geldkistje van die man, want ja, zo werkt het ook niet meer. Maar toch, een soort idee van de Heere dienen. En dan is de Heere aan zichzelf verplicht om jou ook te dienen. In feite koop je zegen. En dat wordt onderbouwd met deze tekst uit Kronieken. Het gaat in het Kroniekenboek om de boekhouding van de Heere God. Dat moet u altijd vasthouden. En daarom is het toch interessant. De Heere God laat een klein stukje van zijn registratie zien. Van hoe hij het zag. Hoe hij het aanvoelde of opschreef. Want er wordt een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Zegt het eind van het boek Maleachi. Het eind van het Oude Testament. Er is een gedenkboek voor Gods aangezicht. Het ontgaat de Heere niet. Als de Heere mensen in staat stelt om een computer uit te vinden, om geheugencapaciteit vast te leggen op een plaat of op een bandje of op een heel klein stukje vierkante millimeter, dan is het zeker zo dat de Heere ook in zijn genade en in zijn wijsheid vastlegt wat wij allemaal zeggen, niet zeiden, deden of misschien wel niet deden. Kortom, de boekhouding van de Heere God is perfect. En in het Kroniekenboek vindt u een stuk van de boekhouding van de Heere God terug. Nu heb ik vroeger al het verlangen gehad om zo nu en dan in de boekhouding van de Heere God te kijken. Hoe zou hij het nu beoordelen? Nu, u krijgt de kans. En wij vinden het te moeilijk omdat er te veel namen staan en omdat die namen ook nog niet de namen zijn van Jan en Piet en Klaas. De namen die wij net zo'n beetje zonder stotter kunnen uitspreken. Maar ja, al die moeilijke namen, ja, daar hebben we helemaal niks mee. Toch geloof ik dat de Heere God jou en mij dit kroniekenstuk geeft om iets van zijn registratie, van hoe hij het vastlegde, hoe hij het beoordeelde, om dat mee te krijgen. En dat zou al een geweldig stukje winst zijn voor iedereen van ons, van Heere God, oh, dus u laat ons even meekijken. En nu komt zo'n tekst uit 1 Kronieken 4, waar ik net iets van las, van die meneer Jabes, vandaag ineens helemaal in het middelpunt te staan. Er zijn conferenties over, ik kan het u zeggen. Ik weet waar ze gehouden worden of werden. Ik weet wie daar de sprekers zijn. En het gebed van Jabes is ongeveer, je claimt het, je richt je ogen op. Het is de kracht van het positieve denken. Het is gewoon, ik zie daar een heel klein kinderfietsje. Wij willen een kinderfietsje hebben. Maar dan moet je natuurlijk wel aan de Heer zeggen of het een rode moet zijn of een witte. Want anders weet de Heer het ook niet. Ik sla een beetje door, zult u zeggen, maar dat is niet zo. Want ik citeer letterlijk uit lectuur. De broeder die daar een voorstander in is, een voorganger in is, schrijft over een bureau. Maar dan moet je de Heer wel zeggen of je een houten bureau wilt of een stalen bureau. Want anders weet de Heer natuurlijk niet wat hij moet sturen. En als je een houten bureau zou willen, dan moet je ook nog zeggen of je een eiken wilt, of een mahonie, of een kersen houten bureau. Want anders weet de Heere God helemaal niet wat hij moet doen. Dit klinkt belachelijk, maar dat zijn wel de voorbeelden. Het gaat over een fiets. Het gaat over een fiets wel of niet met een terugtrap remgeval of een versnellingsna. Weet je wel, herenfiets, damesfiets. Enfin, vul maar in. Het is het gebed van Jabes, wat vandaag boven een heel stuk evangelieprediking hangt. Van, kijk nu eens, zie je wel, je zegt het de Heere en je doet het, de Heere gaat het je geven. En dat wordt vandaag omarmd. We noemen dat het welvaartsevangelie. Dat is dat gekke woord prosperity teaching. Welvaartsevangelie. Denk nu niet dat dat in Nederland niet voorkomt. Duizenden worden er langzaam maar zeker in meegetrokken. En waarom wilde ik dat nu zeggen? Nu, ik wil je graag vertellen dat de Heere God vast heeft gelegd, in zijn boekhouding registreerde, dat deze Jabes er is geweest. Maar waarom nu? Jabes is één van die mannen geweest, en er zijn er helemaal niet zo gek veel van, die precies dat deden wat de Heere had gezegd. De Heere had gezegd, moest luisteren, dat land, dat geef ik jullie. Overal waar jij je voet op zet, dat is van jullie. En je mag je vijanden inderdaad verjagen, maar dat gebied heb ik aan jullie gegeven. Niet omdat ik een hekel heb aan die vijanden, dat wil de Koran ons laten geloven vandaag de dag, dat de Heere precies zo is als het in de Koran staat en ook vijanden haat. Nee, de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten was nog niet vol. Israël heeft jaren, 430 jaar, in de slavernij onder gigantische druk moeten leven, omdat de ongerechtigheid nog niet vol was. Toen de Heere vond dat die ongerechtigheid vol was, toen er zoveel ongerechtigheid opgestapeld lag, dat hij niet anders meer kon dan de deur dicht doen, zoals hij de deur van de ark vroeger al een keer dicht gedaan had. Toen heeft Israël dat land mogen nemen. Maar hebben ze dat land ook genomen? Nee. Iedere keer blijkt dat Israël een fractie van dat land heeft gekregen. Had de Heere ze niet meer willen geven? Jawel, maar hun geloof was te kort. En nu zegt de Heere, en toch is er één geweest die dat wel deed, dat was Jabes. Daarom is het vermeld. Aha, denkt u, maar dan is het toch positief, hè? Dan is het toch positief. Maar u en ik moeten ons nu realiseren dat wij helemaal niet gezegend zijn met vierkante meters. U zou wel willen, u hebt nou een klein stukje, daar staat een klein huisje op, en laten we zeggen dat het 300 vierkante meter groot is. Maar u denkt, nou, ik bid de Heer, ik wil 600 vierkante meter. En ik ga de collecte goed bedienen vanavond, maar ook in de kerk. Ik geef mijn tienden en ik bid drie keer per dag. En ik zeg ook Heere zegen deze spezen aan mij over. En de Heere gaat het mij geven. Ik focus mij op 600 vierkante meter grond en ik krijg het. Het gebed van Jabes, mijn gebed. Zijn die mensen er in Nederland? Duizenden. Vergis je niet. Maar stel nou voor dat je 3 hectare al hebt. Ja, dan moet het 6. Waar komt het vandaan? Als je nu een gemeente hebt van 300 mensen. 600. Daar gaan we voor. Dat is precies hetzelfde hoor. En dan zit ik. Ik zit niet te schoppen, zo lijkt het wel, maar dat is niet zo. Dit is een hele gevaarlijke tendens. Was dat onjuist van Jabes? Nee, het was heel juist van Jabes. De Heer had gezegd, alsjeblieft, ik geef het je. En 90% van Israël heeft nooit genoten van de zegen die de Heer had. Ze hebben het volledig laten afweten. Jabes niet. Jabes heeft de Heere gediend. Maar is dat ook uw en mijn zegen? Is uw en mijn zegen een vierkante meter of een getal? Antwoord nee. Wat is uw zegen? De Heere Jezus. En daar hebben u mee getroffen. Want de Heer Jezus is erfgenaam van alle dingen. En u dus ook. Dus helemaal geen vierkante meter is alles. Dus ook het stukje grond van de buurman. Ja, ook het stukje grond van de buurman. Nou, dat is dus aardig. Nu gaat naar de buurman en zegt, buurman, je kunt nu wel denken dat die hecht daar op de goede grond staat. Maar die grond is van mij, want ik ben erfgenaam. De buurman zegt tegen u, u moet zich even laten nakijken. En we gaan even naar het kadaster. En door blijft drammen, dan vraag ik even aan oom agent of die even langskomt. En dan gaat u even een poosje in een psychiatrisch ziekenhuis, want u bent niet helemaal normaal. Ik snap het. En toch, u en ik zijn gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Is dat een vierkante meter in de omgeving van Tiel? Nee, dat is alles wat met de Heer Jezus te maken heeft. We willen dus heel concreet zeggen dat in het kroniekenboek staat dat er mensen waren die echt hun handen gingen leggen op dat wat God had toegezegd. En die er ook naar handelden. Maar dat betekent niet, dat betekent nog niet, dus niet, dat wij ook vierkante meters mogen claimen. Wat wij wel mogen claimen is, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Leg je hand er nu eens op. Wat betekent dat dan? Nou, het betekent misschien hier gevangenis. Het zou een kruis kunnen betekenen. Het zou Via Dolorosa kunnen. Ja, ik bedoel, dat is de leidersweg in Jeruzalem, waar de Heer Jezus met het kruis liep. Het zou verachting, minachting, het zou uitjouwen kunnen betekenen. Het zou een pak slaag kunnen betekenen. Het zou het uitschot van deze wereld kunnen betekenen. Zo drukt Paulus zich uit. En toch bent u rijk. Bent u rijk dan nu? U bent rijk omdat u de Heer Jezus kent. Ik wil zo graag helder hebben dat de Heere God u in dit soort, laat ik maar zeggen, kronieken. Een kroniek is sowieso al een opgeschreven iets, een soort geschiedenisboek. Dat God ons in dit kroniekenboek iets zegt. En dat is, wij zullen de karaktertrekken van Jabez best mogen vertonen. Van, Heere God, als u beloofd hebt, dan gaat u het ook doen. Maar dat betekent niet dat we hier op aarde deze dingen nu gaan meemaken. En dat mijn bedrijf die nu op 100 staat, volgend jaar op 200 staat. Of dat mijn kerk die nu op 150 staat, volgend jaar op 300 staat. Of dat mijn vierkante meters of mijn vermogen. Of vul maar een getal in dat er ineens anders zou zijn. Heel belangrijk is het om je de vraag te stellen, wat zijn onze zegeningen? En uw zegening is de Heer Jezus. Weet u, de Heer Jezus is bij God vandaan gekomen. We denken daaraan in deze kersttijd, deze adventtijd. En hij is mens geworden om ons, die arm waren, rijk te maken. Heeft de Heer Jezus daarna geclaimd en nu is Bethlehem van mij en nu is Nazareth van mij en nu is Jeruzalem van mij? En heeft hij dat gedaan? Had hij dat gebed van Jabez kunnen bidden? Nou, alle vijanden zouden zijn weggerend. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is naar het kruis gegaan, heeft zijn leven gegeven. Gij zult het na deze verstaan. Na nu. Als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, ben je geweldig gezegend. En mag je het verlangen hebben om in die zegen te groeien. En groeien in die zegen betekent nog meer zien van de Heer Jezus. Nog meer zien van hem die alle macht heeft, die de erfgenaam is van alle dingen. Die ook de schepper is van alle dingen. Die ook de onderhouder is van alle dingen. De Heer Jezus. Hem kennen. Hem kennen is de zegen van je hart. Niet het boekje, het gebed van Jabez brengt je daar. Dat laat je gericht zijn op een aardse situatie. En soms is dat materie, een huis of vierkante meter. Soms is dat misschien wel financieel. Soms is dat een getal, als het om een kerk gaat of om een groep gaat waar je dan een bepaalde plaats in hebt. Hoe dan ook, het gebed van Jabez komt uit kronieken. Waarom? Omdat God geregistreerd heeft dat er mensen waren die zeiden, Heere God, wat u gezegd hebt, dat gebeurt. Maar heeft de Heere God tegen jou en tegen mij gezegd, die vierkante meters geef ik je? Nee. Wat heeft hij wel gezegd? Ze hebben mij vervolgd, ze zullen jou ook vervolgen. Wat ze aan het groene hout gedaan hebben, de Heer Jezus spreekt, dat zullen ze ook aan het dorre doen. Ze hebben mij naar het kruis gestuurd, jullie ook. Ze hebben mij gegezeld, geslagen, voor stadhouders gebracht, in de synagogen gebracht. Dat zullen ze jullie ook doen. Ik wil zo graag helder hebben, bewust helder hebben, dat in het kroniekenboek God een stukje geschiedenis gebruikt om ons iets te zeggen. Dat is het eerste stukje. Het tweede stukje komt uit 1 Kronieken 9. Misschien kunt u iets verder bladeren. Ik kan weer niet alles lezen. Het gaat daar over Jeruzalem. Weer een hele rij namen. En ook weer is het de boekhouding van de Heere God. Ik begin bij vers 17. 1 Kronieken 9 vers 17. En de poortwachters, dat waren Salum, Akub, Talmon en Achiman. Hun broeder Salum was het hoofd. Nog heeft hij zijn plaats bij de koningspoort aan de oostzijde. Ze waren poortwachters bij de legerplaatsen van de Levieten. Salum, de zoon van Kore, de zoon van Ebjasaf, de zoon van Korach en zijn broeders uit zijn familie, de Korachieten, hadden het dienstwerk, de taak van dorpelwachters bij de tent. Hun vaderen waren immers bij de legerplaatsen des heren bewakers van de ingang geweest. Eertijds had Pinehas de vorst, de zoon van Eleazar, de leiding over hen gehad. De heren zei met hem. Sla een stukje over, vers 26. Het tweede stukje. Ze hadden ook het opzicht over de vertrekken en de schatkamers van het huis Gods. En rondom het huis Gods overnachten zij, want de bewaking rustte op hen en ook moesten zij elke morgen openen. Sommigen van hen hadden de zorg voor wat bij de dienst nodig was. Ze tilden dat als ze het naar binnen brachten en als ze het weer naar buiten brachten. En anderen waren, van hen waren aangesteld over het gerei. Namelijk over al de heilige voorwerpen en over het fijnmeel en de wijn en de olie en de wierook en de specerijen. Maar priesters bereiden de specerijen tot zalf. En Matitja, een van de levieten, hij was de eerstgeborene van de Korachiet Salum, had ambtshalve het toezicht op de bereiding van het bakwerk. En ook enige van de Kehatieten, hun broeders, hadden tot taak elke Sabbat het toonbrood neer te leggen. Maar de zangers die in de vertrekken vertoefden, familiehoofden van de levieten, deze waren vrij van andere dienst. Het was hun opgedragen dag en nacht met hun werk bezig te zijn. Dit waren de familiehoofden van de levieten, krachtens hun afkomst, hoofden. Deze woonden te Jeruzalem. Tot zover. Heel klein stukje uit het kroniekenboek. En dat kleine stukje uit het kroniekenboek, waar al die namen ineens naar ons toekomen, geven geweldige dingen weer. En als u daar één keer aan gaat ruiken, en ik hoop dat dat vanavond gebeurt, de reuk van Christus, dan denkt u, ik wil dat hele boek eens gaan lezen. Met alle moeilijke namen die je dan tegenkomt en met alle dingen die er omheen kunnen hangen, toch een geweldige zegen. Ik wil het een paar dingen met jullie doornemen. De Heere zegt, weet je, destijds was er een kleine groep mensen in Jeruzalem. Jeruzalem was de plaats waarvan de Heere had gezegd, daar wil ik wonen. Daar zal mijn huis zijn. David had die plaatsen, dat komt later nog in het kroniekenboek, maar dat kwam in het boek Samuel ook al voor. Die plaats gekocht van Ornan of van Arauna, een soort dorsvloer. En daar zou de Heere zijn naam laten wonen. De Heere had namelijk altijd al gezegd, ergens zal een plaats zijn waar ik mijn naam doe wonen. Daar wil ik wonen. Daarheen zul je gaan. Daar zul je brengen je offers. Daar zul je met je dank en met je vredeoffers kunnen komen. Daar ben ik. En nu heeft de Heere gezien wie daar op die plek inzet hebben getoond. We praten heel vaak over onze behoudenis. Nu, uw behoudenis, mijn broeder, zuster, ik ga ervan uit dat u de Heer Jezus kent. Dat weet ik niet zeker, want ik kan niet in je hart kijken. Maar ik ga er wel van uit dat u de Heer Jezus hebt leren kennen als uw heiland, als uw verlosser. En als dat vanavond niet het geval is, kan het alsnog. Het is nog niet te laat. U kunt het nu vanavond krijgen. Wie wil, mag komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. De Heer is genadig. Hij wil je zo graag vergeven. Hij wil je zo graag blij maken. Hij wil je zo graag zijn heil schenken. Hij wil je tot een gelovige maken. Maar waar zijn nu die gelovigen die zich zo inzetten voor de zaak van hem? We hadden het net over Jabez. Jabez had van de Heer gekregen, kijk, daar is je belofte. Ga erin staan en geniet ervan. En als je dat doet, ga je zelfs meer genieten dan je ooit genoten hebt. En nu komt het op mensen aan. De Heere God ziet ons allemaal in die zin in Jeruzalem als een gemeente. De gemeente wordt Jeruzalem, afgezien nog van het nieuwe Jeruzalem dat van God uit de hemel neerdaalt. Dat is de bruid van het lam, zegt het boek Openbaring. Maar de brief aan de Hebreeën zegt, wij zijn genaderd tot de berg Sion, tot het hemelse Jeruzalem. Wij worden daarmee vergeleken. Waar woont de Heere God vandaag? Nou, dan denkt u waarschijnlijk Dodewaard, op Heusden, Tiel, Lid. Dat is een van de grotere plaatsen hier in de buurt, heb ik begrepen. En je kunt een paar namen noemen. Zou je die vraag durven beantwoorden? Mijn antwoord is ja, dat durf ik best. De Heere woont in mij. Eigenwijs, u kent mij niet helemaal, maar één ding heb ik niet, ik wil niet zo graag eigenwijs zijn, zeker niet als het gaat om mijn Heer Jezus. Want ik voel dat ik dan mijn schoenen maar uit moet doen en maar heel, heel, heel klein moet worden. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En dat alles wat van ons is, wat van een mens is, dan maar weg moet vallen, want hij, de Heer Jezus, is alles. Maar waar woont de Heer Jezus? Waar woont hij? Hij heeft van mijn lichaam zijn tempel gemaakt, zegt de Bijbel. Tweede, ook de gemeente wordt genoemd een woonplaats, een woonstede van God in de geest. Dat betekent dat ook de gemeente een plaats is waar de Heere woont, waar hij zijn troon heeft. Dat beleiden we ook als we zeggen, daar waar twee of drie en zijn naam samen zijn, daar is hij in het midden van hen. Daar woont de Heere. Daar troont de Heere. Er zijn ook liederen nu in allerlei bundels verschenen. Van, soms beginnen ze daarmee, wees welkom Heer, wees welkom Heer. Ja, ik weet niet of je dat moet zeggen. Of je hem welkom moet heten. Ik denk dat hij jou welkom heet, dat denk ik. Maar goed, ik ben soms heel kritisch als het om liederen gaat. Maar dat klinkt ook wat katterig dan. Maar dat bedoel ik helemaal niet zo. Ik leerde uit het boek Exodus, en dat heb ik jullie toen doorgegeven, ik herinner me dat, als Mozes daar kwam in het huis van de Heere, dat de Heere daar ook kwam. Dus op het moment dat Mozes daar binnen stapt, dan zei de Heere, wacht eens even, Mozes is er, ik kom ook. En dan zegt Mozes natuurlijk, ja, ik was er een seconde eerder dan u, Heer, en ik heet u welkom, hoor. Zo is het niet gegaan. Daar ben ik diep en diep van overtuigd. Mozes was zo klein als ik weet niet wat. Hij boog. En hij zei, Heer, wat geweldig dat ik hier mag komen. Dat u hier bent. Op hetzelfde moment. Maar als er twee of drie samen zijn in de naam van de Heer Jezus. Zegt Matthäus 18:20. Dan is de Heer Jezus daar in het midden van. Waar heeft de Heer Jezus zijn troon? In Den Haag? Nee. Sorry hoor. Ik ben een CU-man, een ChristenUnie-man. Mijn kleur, misschien uw kleur niet, maar ik heb best respect. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Maar woont de Heere daar? Is het Brussel soms, of Straatsburg, of New York? Is het Bali nu waar die conferentie aan de gang is over CO2-uitstoot? Nou, ze stoten maar wel uit. Ik las gistermorgen, de Telegraaf is een hele goede krant, dat weet u. Vol met waarheden. Maar, nee, een beetje katterig. Maar daar stond in dat alleen al die conferentie daar meer CO2-uitstoot heeft opgeleverd dan heel Europa een jaar autorijden. Door de vliegtuigen, door alle mensen. En het is onvoorstelbaar. En we praten, en als ze het voor elkaar krijgen dat het een paar millimeter teruggaat of een paar centimeter teruggaat, dan zeggen ze, wij hebben dat gedaan, hè? Is dit niet het Babel dat ik gebouwd heb? Het is alsof dat ons op het lijf geschreven is. Waar woont de Heer Jezus? Amen. Waar woont de Heer Jezus? Op onze lofzangen. Hij woont daar waar de gelovigen bij elkaar zijn. Dat wordt Jeruzalem genoemd. Daar woont de Heer Jezus. Daar wil hij wonen. Daar wil hij zijn. Maar dat is niet de politiek. Dat is niet hetzelfde als de Verenigde Naties. Dat is niet hetzelfde als de organisatie. Dat heeft met hele andere dingen te maken. En het merkwaardige is dat als het over Jeruzalem gaat in het boek Kroniek, en dat de Heer zegt, zal ik je dat vertellen? Man, bij die stad daar, daar was een zekere meneer Salem. Hun broeder Salem was het hoofd. Nog heeft hij zijn plaats bij de koningspoort aan de oostzijde. Die stond daar als een soort wachter bij de koningspoort aan de oostkant. Nou, ik hoef het helemaal niet zo ingewikkeld te doen. Maar ik heb de heren zo vaak gevraagd, die heren, God, als ik dan toch ergens moet staan, dan alsjeblieft aan de oostkant, dan zie ik u komen. Want u komt uit de oostelijke richting. Heb ik dat bedacht? Nee, dat heb ik niet bedacht. Dat staat in de Bijbel. Als de Heer Jezus komt vanaf de Olijfberg, door welke poort gaat hij dan naar binnen? Dat is de Oostpoort. Absoluut, 100% zeker. Daar komt de Heer Jezus. Daar staat Salem op wacht. Nou, hij ziet hem komen. Zie je wel? Dat zijn wachters. Dat zijn mensen die misschien uitkijken, die daarop wacht staan. Mensen die wakker zijn en die naar hem uitkijken. Die tegen hem zeggen, wees welkom, Heer. Niet omdat dat niet zo mooi is in onze bundeltjes, maar omdat ze hem zien komen. Hem zien komen. Ik hoop dat jij na vanavond het kroniekenboek gaat lezen en dat je zegt, aha, dus de Heere God heeft destijds registratie gemaakt, boekhouding gedaan van iemand die daar bij de koningspoort aan de oostzijde op wacht stond. En komt dat dan uit de lucht vallen? Nee, dat komt niet uit de lucht vallen, want vers 19, ik heb het nu nog weer over 1 Kronieken 9, hè, dat heb ik uit voorgelezen immers. Hun vaderen waren immers bij de legerplaats des Heeren bewakers van de ingang geweest. Met andere woorden, dit is kennelijk al in de familie terug te vinden. Nou, dat vind ik een hele moeilijke. Alsof je iets zou kunnen claimen. Alsof, ja mijn vader was timmerman en mijn zoon is timmerman en mijn kleinzoon is timmerman. Want ja, dat zit in onze familie. Alsof ik dan ook, ik ken families die zeiden, mijn opa was dominee en mijn vader was dominee en ik word dominee en mijn zoon die studeert nu ook. Alsof het in de familie zit. Het is wel een zegen hoor als dat gebeurt. Dat bedoel ik niet. Het is gewoon heel fijn als dat zo gebeurt. Maar ik wil zo graag dit zeggen. Het getuigenis van het voorgeslacht is kennelijk terug te vinden. Nou, nu mag u weer invullen. Het getuigenis van het voorgeslacht. U weet ook dat in de hulpverlening het een hele gewone stelling is dat als er ergens iets misging in bepaalde families, er in de nazaten ook heel vaak dezelfde dingen misgaan. Dezelfde dingen. We hebben goede kennissen in hulpverlening. Zitten nu bij het leger des Heils, maar goed, die hebben in de praktijk gestaan. En die hebben die incest situaties moeten oplossen. En het merkwaardige is dat was er zelf slachtoffer van werden, dat later terug te vinden is. Niet sporen van toen, maar dezelfde dingen. En dat is met heel veel dingen zo. Zouden onze kinderen vandaag ook nog zien dat ik de wacht hou bij de Koningspoort aan de oostzijde, zouden wij kinderen dan ook Maranatha Christ... Ja, hoe ja, dat is zo'n moeilijk woord, want dan ga je over Johannes de Heer praten en dan ga je natuurlijk een bepaalde sektekant op. Dat is niet zo. De hele Bijbel staat vol van uitzien naar hem. De geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. Dat is geen sekte, dat is Bijbelse taal. En als we vandaag niet meer mannen, vrouwen hebben die aan de Oostpoort staan, aan de Koningspoort staan, die hun stempel drukken op hun familieleden, die misschien wel iets doorgeven daardoor, dat is geen garantie, absoluut geen garantie, het geloof is geen garantie. Je kunt bidden voor je kinderen, voor je kleinkinderen, je kunt je eindeloos in gebed gaan, doe ik ook hoor. Je kunt niet een soort garantie, een soort ja-bes-formule loslaten op... Als ik de Heere dien, dan zullen mijn kinderen ook de Heere dienen. Nou, hier zitten genoeg mensen die zeggen... We bidden ons echt... We bidden heel veel voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Maar die oudvaders hebben kennelijk bij de ingang van de... ten der samenkomst gestaan. En de gevolgen zijn al zichtbaar. Ik ga verder. Ze hadden het opzicht over de vertrekken en de schatkamers van het huis Gods. De Heere God zei, er waren mannen bij die hadden het opzicht. Dat was vers 26, het tweede stukje. Ze hadden het opzicht over de vertrekken en de schatkamers van het huis Gods. Het opzicht over de vertrekken in de schatkamers van het huis Gods. Ik weet niet of u ooit het boek Nehemia gelezen hebt. Hoe in het huis Gods schatkamers waren. Die later appartementen werden voor de vijand. Ik zeg het maar even heel modern. Maar dat is het wel precies. Er is zoveel moois over de Heer Jezus. En er zijn zo weinig schatbewaarders. Er zijn zo weinig mensen opzichters over de vertrekken in de schatkamers van het huis Gods. De Bijbel is bijna verscheurd. Is een discussiestuk geworden. Het begon natuurlijk met Genesis 1 tot en met 11. Dat hele scheppingsgebeuren, dat kon niet. Al die wonderen moet je heel anders zien. Leven na dit leven. Ja, dat is gewoon omdat men nog over je praat. Al die dingen hebben we allemaal al gehad. En dat hebt u ook gehad. Heb u nog iets? Is er nog iets over van de schatkamers van het huis Gods? Van het allermooiste van de Heer Jezus? Heb u nog iets dat hij God te prijzen is tot in eeuwigheid? Dat hij Yahweh zelf is? Dat hij de Heere is? Dat het niet zomaar een klein babytje geboren is. Een soort figuurtje waar je één keer per jaar nog een hele week over praat misschien. Of over zingt. Er is een kinderke geboren op aard. Maar dat Yahweh zelf is. Dat het de Heere zelf is. Dat het dezelfde is die in de troon is. Die glorie en heerlijkheid in de troon kreeg. Heilig, heilig, heilig. Dat was voor hem. En die is hier op aarde. We zijn die schatkamers allemaal een beetje uit het oog verloren. Gewoon Gods registratie. Toen waren er nog mensen die gingen waken over de schatkamers van het huis Gods. En vervolgens en rondom het huis Gods overnachten zij, want de bewaking rustte op hen. Vers 27. Dat betekent dat ze niet een soort dienst deden op afstand. Beetje virtueel bijna. Achter je computer, waar je ook nog kon inloggen en kon zeggen, ik ben het er ook niet mee eens, en daarna niks doen. Dit was werk. Ze waren daar als een soort bewakingsgordel omheen te vinden. Schitterende dingen. 28 zegt in, sommige van hen hadden de zorg voor wat er bij de dienst nodig was. Ze telden dat als ze het naar binnen brachten, en ze telden als ze het weer naar buiten brachten. Er waren dus mensen die konden dat etaleren. Maar die lieten dat niet liggen van graai maar raak, roofvogel, pak maar alle vijanden. Maar die brachten het ook weer terug. Is dat weer iets uitstallen en dan toch lekker terugnemen? Nee, dit is zorg hebben over dat wat je is toevertrouwd. Ze hadden dus zorg over de heilige voorwerpen, zegt vers 29. Over wierook en over specerijen. En daar hadden andere mensen zorg over het toonbrood, om dat elke sabbat weer neer te leggen. En er waren ook mensen die in de vertrekken vertoefden. En er waren ook mensen die waren aan het zingen. En daar heb je het. Die hadden geen andere taak. Het was hun taak om dat dag en nacht te doen. Waar troonde de Heer ook weer? Ze waren dag en nacht bezig met het zingen. Ja, dat is het grote koor. Loof de Heer, mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Die hebben dat dag en nacht gedaan. Constant. De Heer heeft een kleine registratieschets gegeven van wat hij waarnam in Jeruzalem. En nu vraag je je maar eens af, dat hoef ik niet te doen, ik kan het ook niet doen. Hoe is het nou bij ons in de gemeente? Zijn er überhaupt nog schatten? Heb ik het dan over landerijen die de hervormde kerk in grote getalen bezit? En die de Rooms-Katholieke kerk in nog veel grotere getalen bezit? Moet ik het dan hebben over grond, over bepaalde dingen? Nee, natuurlijk niet. Maar wat is er nog over van het mooie van de hemel, van de Heer Jezus, van de vergeving van onze schuld, van al die schitterende waarheden? Al die dingen vind je in het kroniekenboek verpakt terug. En daarom is dat boek zo schitterend mooi. In hoofdstuk 10 sterft Saul en in hoofdstuk 11 wordt David koning. Ik wil er een paar dingen van zeggen. Saul is in de Bijbel, denk ik, maar misschien gaat u daar maar eens over denken, een type van de Satan. Dat komt een beetje hard aan, hè? Saul was een kop groter dan alle anderen. En Saul, de geest des Heren, greep hem aan. Daar komt u gegarandeerd mee met die tekst. En hij werd onder de profeten gerekend. Terecht. Het begin van de Satan was dat hij een kop groter was dan alle anderen. Een beetje raar gezegd, hè? Het was een beschuttende cherub die buitengewoon was, super intelligent was. Als ik het boek Ezechiël een beetje begrijp, dan is de Satan zo hoog, zo schitterend, zo geweldig, zo groot geweest, zo enorm geweest, dat niemand eigenlijk aan hem tippen kon. Maar toen kwam het moment dat Saul God wilde zijn. Dat Saul God wilde zijn. Door zelf te offeren, door zelf de dingen te doen die voorbehouden waren aan priesters. Dat vinden wij op zich niet zo'n erge daad. Dat zouden we hem nog wel hebben willen vergeven. Maar de Heere neemt dit heel erg hoog op. En het merkwaardige is, daarna gaat hij de gezalfde des Heren vervolgen. Het een omslagpunt in het leven van Saul. Saul, geweldig, groter dan wie, buitengewoon bekwaam, toch wordt hij een vervolger van de gezalfde des Heren. Dat was David. En hij wist het ook. Hij wist dat David de gezalfde was. Dat heeft hij expliciet zo gezegd. Je ziet in Saul een afbeelding van de Satan. Dat is misschien raar even. Toen ik dat voor het eerst hoorde, toen dacht ik, Nou, wat moet ik daarmee en kan ik daar wel iets mee? Ik wil je gewoon een voorbeeld geven. Hoe iemand van de zeer grote hoogte vallen kan en een vervolger worden kan van de gezalfde des Heren. Of, als ik het anders zeg, een vervolger werd van de man naar Gods hart. En zo wordt David genoemd. Die beelden die zijn niet zomaar. De opsommingen die u in het kroniekenboek vindt, die komen niet zomaar. Die komen echt voort uit een verlangen van de Heere om je iets te vertellen. En dan krijg je David in contrast daarmee. David heeft moeten strijden. David is degene ook die verworpen werd, die verguisd werd, die miskend werd, die verjaagd werd. Voor David is ook gaan vluchten. David heeft heel veel meegemaakt. We praten wel eens over mensen die zich voegen bij een verworpen koning. Nou, dat zie je dus mensen als Ittai, een man uit Gat, uit de Gaza-strook. Die voegt zich bij een verworpen koning. Al die beelden komen terug bij David. Maar het is diezelfde David die Jeruzalem inneemt. Het is diezelfde David die Jeruzalem bestemt als plaats voor de tempel. Het is dezelfde David die de dorsvloer van Ornan koopt, van Arauna, waar dus later de tempel gebouwd zou worden. Het is dezelfde David die ervoor zorgt dat de ark van het verbond teruggehaald wordt. Het is dezelfde David, dat gaat ook met vallen en opstaan, dat geef ik helemaal toe. Maar het is toch de David die met heel zijn hart ook verkeerde dingen doet, maar die met heel zijn hart de Heere heeft gediend. Je ziet in David een prachtig beeld van de Heer Jezus. Hij wordt niet zomaar de zonen Davids genoemd, wie? De Heer Jezus. En je ziet het terugkomen. En het is deze David, en misschien helpt u dat, die in het kroniekenboek ervoor zorgt dat er priesterorden zijn, 24, en ook zangorden zijn, ook 24. In 1 Kronieke 24 zijn het 24 priestergroepen en in 1 Kronieke 25 zijn het 24 zanggroepen. En als u mij vraagt waarom we in het boek Openbaring 24 tronen hebben en 24 oudsten hebben, dan heb u hier het antwoord. Het merkwaardige is dat die in de hemel op tronen zitten en een koninkrijk van priesters zijn en het nieuwe lied gaan zingen. Zij vielen voor het lam neer en ze zongen. Ze zijn de zangers en ze zijn de priesters. In het kroniekenboek vindt u de oplossing. Het kroniekenboek, de boekhouding van de Heere God, geeft aan hoe hij het zag en wat er dus allemaal is gebeurd. En dat zijn prachtige dingen, schitterende dingen. En ik hoop dat u voor uzelf gaat zeggen, Heere God, wat een orde hebt u laten scheppen in een chaotische tijd. En wat gaat er nog gebeuren? En dan gaat het tweede kroniekenboek verder. Daar wil ik nu ook een paar teksten van lezen. Het tweede kroniekenboek gaat verder met Salomo. Zijn tempelbouw. Maar ik wou met name nog, ik zie dat de tijd heel vlug gaat, met 2 Kronieken 9 nog iets kwijt met u, waar het gaat over die koningin van Scheba. Die kent u. Die is daar geweest. Ik zal niet alles lezen, ik ga vers 10 lezen van 1 Kronieken 9. Bovendien brachten de knechten van Huram en van Salomo die goud uit Ophir haalden, al gummimhout en edelgesteente mee. De koning maakte van het al gummimhout trappen voor het huis des heren en voor het huis van de koning. Ook citers en harpen voor de zangers. Nimmer tevoren was zoiets in het land van Juda gezien. Koning Salomo gaf aan de koningin van Sheba wat zij begeerde en vroeg, meer dan zij de koning gebracht had. Daarop keerde zij met haar dienaren terug naar haar land. We vinden in het eerste deel van de kronieken een stuk geschiedenis van dit is er geweest, zo ging het. En in het tweede deel vinden wij meer verslag van, er komt een tijd dat er een koning is die Shalom heet, Salomo, vrede, en die echt alle macht heeft die maar denkbaar is. Een koning die niet meer vecht. David was nog een strijder. David mocht om die reden ook de tempel van de Heere niet bouwen, want hij had gestreden. Maar er komt een tijd dat er een koning zal zijn, de ware vredevorst, voor wie alle volkeren zullen buigen. U vindt in het tweede kroniekenboek twee belangrijke dingen. Het laatste, dat komt nog straks. Maar het eerste belangrijke is dat er een koning zal zijn voor wie alle andere koningen buigen. En dit spoort voor 100% met wat de schrift zegt. Alle tong zal belijden dat hij de Heere is en elke knie gaat buigen. Weet u, de Heer Jezus zelf zegt, en dat is een hele merkwaardige. De Joden wilden een teken zien. U vindt dat in Matteüs bijvoorbeeld. En de Heer Jezus zegt dan, dit volk vraagt om een teken, maar het zal geen teken krijgen dan het teken van Jona de profeet. Wat is het teken van Jona de profeet? Dat hij 3 dagen in een vis gezeten heeft? Nou, dat vind ik een wonder. Maar het teken van Jona, door de Heer Jezus bedoeld, is dat de boodschap van heil en vergeving gebracht gaat worden bij de heidenen. Israël vroeg een teken. En de Heer Jezus zegt, jullie krijgen geen teken dan dat teken. En in één adem daarmee, zegt de Heer Jezus, en de koningin van het zuiden kwam van heinde en ver om Salomo te huldigen. Hij zegt dus, jullie zeggen dat ik door Beelzebul, de overste van de demonen uitdrijf. Jullie verwijten mij dat ik een Samaritaan ben. En jullie willen een teken. Nou, jullie krijgen geen ander teken dan het teken van Jona. Dat betekent concreet dat de boodschap van het heil zal gaan naar de volkeren. En dat de volkeren, de koningin van Sheba, van heinde en ver zullen komen en in Jeruzalem notabene de koning zullen gaan huldigen. Dat moet je eens plaatsen in de tijd dat de Heer Jezus hier was. Hij kwam om het heil te verkondigen, om de boodschap van vrede met God te verkondigen, om het evangelie uit te dragen. Hij kwam daar en ze hebben gezegd, nee, dat doet hij door Beelzebul, de overste van de demonen. En wilt u een teken laten zien? Ja, jullie krijgen geen ander teken meer dan het teken van Jona. Er komt de tijd dat het heil naar de volkeren gaat en dat jullie er buiten staan. En die volkeren, de koningin van Sheba, dat wordt in één adem genoemd. Die volkeren, de koningin van Sheba, die komen met hulde in Jeruzalem. En dan zegt de Heer Jezus, meer dan Jona is hier. En meer dan Salomo is hier. Zo staat het er. En nu in 1 Kronieken vindt u de koningin van Sheba. En die komt met haar vragen en ze krijgt de antwoorden. Ze komt de hulde brengen. Dat is de illustratie van wat nog een keer gaat komen. Stel je nu eens voor dat de Heer Jezus hier op aarde koning gaat worden. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, op dit moment is de Heer Jezus niet hier op aarde de koning. De machthebbers zijn hier nu en de vorst van de duisternis regeert. Dat is echt zo, de Bijbel zegt dat zo. En de Heer Jezus, hij is in de troon van God. Dat betekent ook niet dat de God alles uit handen heeft gegeven, dat hij buitenspel gezet is, helemaal niet. Maar hij is nu in de troon in de hemel. Maar als de Heer Jezus terugkomt, de strijder heeft het werk volbracht. De strijder heeft de overwinning behaald. De strijder heeft het gedaan en hij wordt al geëerd. Maar als hij terugkomt in glorie en in heerlijkheid hier op aarde, is dat zoals Salomo daar toen koning was. De shalom, de vredevorst. Dat woord betekent het immers. En dan komen de volkeren van heinde en ver en huldigen hem. En ze brengen van alles mee. Er wordt van alles meegebracht naar Jeruzalem. En ik kan niet naar alle details gaan, dat zult u snappen. Maar dat is al gumemhout of al mughemhout. Ligt een beetje aan de vertaling. Het ene boek heeft al gumemhout en het andere boek heeft al mughemhout. Ja. Bepaalde houtsoorten. Zal natuurlijk nu vallen onder de conferentie in Bali. Dat zou wel weer verboden zijn. Want dit kan natuurlijk nooit van zijn levensdagen. Maar hoe dan ook. Van deze hout, van dit houtsoort zijn de trappen van het huis des Heren gemaakt en zijn de muziekinstrumenten voor de zangers gemaakt. En zulk hout is er daarna nooit meer gekomen. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. De Heren zal ervoor zorgen dat de materialen komen waardoor je hogerop komt in het huis des Heren. Trappen. En de Heer zal ervoor zorgen dat er materialen komen, dat er muziek gemaakt wordt voor hem. En ik heb geen flauw benul waar zo'n piano van gemaakt is, van wat voor soort hout, ik heb geen idee. Maar van algemeen hout, zulk hout is er nooit meer geweest. Maar het was wel om het loflied in Jeruzalem omhoog te laten stijgen. Broeder en zuster, bedenk nu toch eens dat de Heere je een Bijbelboek in handen geeft, waarvan hij zegt, kijk, zo zag ik het, zo proefde ik het, zo beoordeelde ik het. Dat is een beetje moeilijk voor ons, dat geef ik toe. Het is niet zo makkelijk, maar het is wel heel mooi. De Heere laat iets zien van zijn gevoelens. Laat iets zien ook van zijn plannen. Bleef het zo geweldig zoals het in de dagen van Salomo was? Nee. Nou moeten we even slikken hoor. De Heer Jezus zal een keer hier op aarde komen als de koning der koningen, als de Heer der heren. Dat weet u, dat gelooft u? Weet u ook dat er daarna nog een periode komt dat het rijk gescheurd wordt? Nou, dan weet u ook hoe het afloopt in het kroniekenboek. Want na Salomo scheurt het rijk. Nadat de Heer Jezus 1000 jaren heeft geregeerd, nadat de Heer Jezus 1000 jaren van zegen heeft geëtaleerd, nadat al die volkeren elk jaar, van jaar tot jaar, gingen ze heen naar Jeruzalem om daar het Lofuttefeest te vieren, nadat ze dat allemaal hebben gedaan, en je zou zeggen de optimale zegen van de Heer hebben ervaren, er was geen strijd, er was alleen maar welvaart, gouden eeuwen, een geweldige bloeitijd. En Salomo wordt weggenomen en het rijk scheurt. En je krijgt Jerobeam die zegt, en ik ben de baas en ik sta boven op het altaar. Ik ben koning en ik ben priester. Jazeker, dat had nooit gemogen. Nooit mocht een koning priester zijn. Dat had nooit gemogen. En Jerobeam staat boven op het altaar en regelt dat en stelt priesters aan uit alle lagen van de bevolking. Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Wat gebeurt er als de Heer Jezus 1000 jaren heeft geregeerd? Wat gebeurt er? De Satan wordt voor een korte tijd losgelaten en die ziet kans om de hele horde weer achter zich aan te krijgen en op te trekken in de richting van Jeruzalem. Om daar in Jeruzalem het vreselijke opnieuw te brengen. U vindt het in het laatste Bijbelboek. Ik bedenk het niet hoor, het staat echt in de Bijbel. En dat ziet u in het tweede deel van het kroniekenboek. En dan ziet u ineens dat dit niet zomaar boeken zijn, dat het ook niet zomaar verhalen zijn, geschiedenissen zijn, maar dat het ook inhoudelijk iets bijzonders is. Kern van het verhaal is, de Heere registreert. Ik heb wel eens wat gedaan voor de Heer Jezus en gedacht, niemand heeft het gezien en niemand heeft me er ooit voor bedankt en niemand heeft daar ooit een complimentje over gegeven. En soms zit je daarop te wachten. Ik weet niet hoe jullie in elkaar zitten. Misschien wacht je nooit op een complimentje. ik ook wel eens niet, gaat wel eens redelijk. Maar soms denk ik van, nou, dan mag toch wel eens iemand dankjewel zeggen of zo. Nou, en als het dan niet vlug genoeg komt, dan begin ik heel subtiel natuurlijk. Was dat een mooi stukje, hè? Twee kronieken, hè? Een mooi stukje. Misschien reageren ze dan wel of zo. Maar dat hebben jullie niet. Jullie zijn allemaal veel eenvoudiger. Jullie vragen niet om complimentje. De zusters die zouden alle oudjes naar de kerk rijden. Elke zondag, weet je wel, een roostertje gemaakt. Want ja, dat wilden ze echt voor de heren doen. Hebben ze gedaan hoor. En toen was het natuurlijk kerst. En dan kreeg je dus een kerstbanketje. Een klein kerstbanketje. En dan wordt een nieuw roostertje gemaakt voor het volgend jaar. Maar dat hoort zo'n beetje bij die tijd. Hè? Even elkaar kietelen. En dan, ja, we gaan het voor de heren doen. Hè? Ja. We hebben het nu een jaar gedaan. Maar je krijgt er nog geen bloemetje voor. Hè? Ja, wel voor de heren gedaan natuurlijk. Maar je krijgt er geen bloemetje voor. Nee, dit hebben jullie allemaal niet. Nee, u doet het allemaal voor de heren. En, Ik bewonder de Heer Jezus. Ik bewonder Paulus. Ik zou zo graag iets van de Heer Jezus laten zien. Ik bewonder die mensen die bij de Oostpoort staan. Nog heeft hij zijn plaats bij de Oostpoort. Het is alsof het staat. Hij staat er nog, die man. Hij is daar niet weg te slaan. Weet je wel, zo ongeveer. Die mensen die elke morgen gingen openen. Wat een wonder en dat er mensen zijn die elke morgen gaan openen. Wat bedoel ik daarmee? Die elke keer opnieuw zeggen, hij moet ook de Heer Jezus leren kennen. Elke morgen. Mensen die gingen voor het eerst naar een kerk ergens op de Veluwe, komen daar binnen. De koster kijkt hen aan van kop tot teen. Kort, de rok was veel te kort natuurlijk van die mevrouw. Leek nergens op, ze had geen hoed op. Pak zo van een kapstok, heeft een hoed. Wammers. Nou, zo moet je dan naar binnen. En toen wou ze dan naar binnen. Nee, wachten tot dat lampje daar brandde. Dat duurt nog een paar minuten. Want wat gebeurt er met zo'n vrouw? Die hoed teruggeven, bijna teruggooien en zeggen, stik maar met je kerk. Dat is het verhaal. En toen waren de mensen, elke morgen gingen ze openen. En nu zijn er mensen die misschien wel elke morgen gaan dwars liggen. Snap je het verschil? Het is één simpel voorbeeldje. Zit het hem in het kosteren? Zit het in het welkom heten? Ja, ook wel een beetje. Maar het zit hem natuurlijk ook in jezelf. We kregen een nieuwe buurvrouw 2 weken terug. Gaat naar haar kerk. Komt daar stoelvrij. Gaat daar zitten. Nee, daar zit Tante Sjaan altijd. Weet ik veel hoe ze mensen hebben, maar die, daar kun je natuurlijk niet zitten. Dat snap je toch. Maar niet zeggen, wie ben je, wat fijn dat je er bent. Ben je hier pas komen wonen. Woonde al 1,5 week. Opent u wel eens? Ik bedoel echt, opent u wel eens? Geeft u wel eens iemand bij de Heer gebracht? Ik vergeet nooit dat ik in... Ik heb het vaker verteld misschien, maar het was in Amsterdam in de Bijbelkiosk zat ik. En daar zat een broeder die ik heel goed kende. En ik was er ook voor een praatje en voor een gesprek. Die zei, vorige week hadden we hier iemand uit de goot. En die kwam echt hier binnen en ja, heeft een Bijbel gekregen. En we hebben met hem gebeden en hij heeft de Heer Jezus leren kennen. En hij is zo geweldig blij naar huis gegaan. Geweldig, schitterend. Hij stotterde vreselijk. Maar goed, ja, hij heeft echt de Heer Jezus leren kennen. Hij zegt, en 3 dagen later komt die stotteraar er weer aan. En doet de deur open van dat winkeltje. En duwt iemand, ook op straat gevonden, naar binnen. Hij moet ook de Heer Jezus leren kennen. Verder kwam hij niet. En als in de Bijbel staat, elke morgen openden ze. Nou, dan had je alleen die opende. Hoe deed hij dat dan? Nou ja, zo. Is dat een welbespraakt iemand? Nee, waarschijnlijk kon hij niet verder komen dan dit. Maar hij wist heel goed. Daar. Mensen die bewogen zijn. Ik ken hele verhalen, echt hele, hele lange verhalen over mensen die de Heer Jezus hebben kunnen laten zien. Maar opent u ook? Ja, we zingen wel, opent uw mond, ijs van mijn vrijmoedig. Maar opent u? Ligt u nog om die schatkamers heen? Raakt het u nog als die Bijbel ontkracht wordt? Als ze in bepaalde landen, in dit geval in Soedan, een klein beertje, niet Mohammed mogen noemen, want stel voordat dat een soort associatie geeft met, dan zeggen wij, wat een stelletje stomme rikken, vreselijk en zo, dat vinden we allemaal heel erg en we zijn blij dat die mevrouw weer in Engeland is. Ik ook. Maar raakt het u nog als het om de Heer Jezus gaat? Zegt het u nog iets dat ze zeggen, nou die scheppingsverhalen, ach, dat zijn prominenten in Nederland, die zeggen, ach laat maar. En als het gaat over de Heer Jezus, ja, nou ja, of je hem nou Allah noemt of God, maar wat maakt het uit? Laat maar. Ze zijn al die schatkamers al lang kwijt. Het is allemaal al lang leeggeroofd. En dwars door deze verhalen heen komen er een paar figuren uit. Een strijderkoning, Saul, die het veld ruimt. Nu zeg ik het heel, heel concreet, die overwonnen wordt. David, die een beeld is van de gezalfde des Heren, een man die spelen kan. Salomo, en zelfs na Salomo gaat het weer scheuren en dan zie je de hele lijn van de Bijbel. Als u dat wilt, probeert u het vast te houden, de hele lijn van de Bijbel ziet u terug in kronieken. Zulke moeilijke woorden allemaal, moeilijke namen, hele rijen van... Ja, sla maar over, je breekt je tong over die namen. Zou u de Heer willen danken voor zijn boekhouding? En zou u zich ook eens willen vragen, wat zou de Heer van mij vandaag hebben geregistreerd? En als hij dat ooit aan jou vertelt, wat zou hij dan zeggen? Mijn verlangen is dat hij zegt, Dato was toen en toen in Tiel en hij probeerde dwars door die moeilijke stukken van kronieken heen te vertellen dat het uiteindelijk om de Heer Jezus ging. Hij, de Heer Jezus, de belangrijkste van allen. Als dat gebeurt, krijg ik een lintje. Waarschijnlijk niet van de koningin, want die weet dat niet, maar wel van de koning. En die weet het wel. Dat is de kroon der gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Amen. Vader, dank u wel dat u onze vader bent. Dank u voor de Heer Jezus. Dank u voor het geweldige werk door hem volbracht. Dank u wel voor het Bijbelboek Kronieken. We kijken er tegenaan en we vinden dat een enorme kluif. En dat is het ook. Er staan ook een hoop dingen in die we niet benoemd hebben vanavond. We willen u hartelijk danken dat u verder wilt gaan, dat u door uw Heilige Geest bij ons allemaal wilt gaan werken, zodat we verlangen krijgen om dit boek te lezen en er ook iets van te begrijpen. O Vader, we danken u dat u ons al zoveel geeft om te snappen, nu al. En we willen u bidden dat de Heilige Geest ruimte krijgt bij ons, ook dat wij de Heilige Geest ook ruimte geven, ook verlangen hebben om op momenten misschien dat iedereen met van alles en nog wat bezig is, om met dit soort onderwerpen bezig te zijn, ons dus de vraag te stellen, wat zou u mij met het kroniekenboek willen vertellen? En wat zou u van mij registreren als u mij nu hier ziet? Of zoals ik ben in mijn kerk, in mijn kring of gezelschap, wat zou u dan van mij opschrijven? Schrijft u van mij ook op dat ik de schatkamers wil bewaken? Schrijft u van mij ook op dat ik het toonbrood wil neerleggen, dat ik een pastoraal hart heb? Schrijft u van mij ook op dat ik bij de koningspoort sta? Schrijft u van mij ook op dat ik elke morgen wil openen? Schrijft u van mij ook op dat ik inzetbaar ben en verlangen heb om u te dienen? O Vader, wilt u zo dit bijzondere boek uit uw woord voor ons allemaal heiligen en zegenen en dit tot een geweldige, geweldige zegen maken, ook voor de komende dagen. We prijzen u dat de Heer Jezus gekomen is. We danken u dat hij op aarde is gekomen. Hij is in Bethlehem geboren. Hij is kind klein geweest. En wij zijn zo hoog en zo groot. O Vader, wilt u ons laten zien wie de Heer Jezus is, wat uw plan is met hem en wat u ook met ons van plan bent. We danken u voor elkaar en we dragen elkaar aan u op voor vanavond, voor de rest van de tijd die ons nog rest, voor de komende dagen, ja, voor alles wat er nog gebeurt. Er komt misschien heel veel informatie nog naar ons toe over de Heer Jezus. Dat hoop ik, dat bid ik ook. Dat heel veel dingen over de Heer Jezus gezegd zullen worden. Maar dat al die schatten niet weggekaapt zullen worden. Dat we niet gaan horen van, ja, het was allemaal maar niks, het was allemaal maar zus. Maar dat we echt gaan begrijpen dat het om u en om uw woord gaat. Vader, verheerlijk zo in alles uw naam. Amen.